Goedemorgen. Ja, is leuk, hè? We zijn hier vanochtend gekomen in de kerk. Maar eigenlijk is kerk overal, hè? In de rij van de supermarkt, thuis, aan tafel, op school. Nou, toevallig hebben we zo afgesproken met elkaar om hier te zijn. En hebben we een soort regel van bedacht. Dat we eerst gaan zingen, of eerst troost gaan zingen. En dan komt een verhaal en daarna weer. Maar dat kan net zo goed ook heel erg anders zijn. Kan ook thuis, kan ook ergens anders. Ook weer op een andere manier. Maar toevallig hebben we dat zo op deze manier gedaan. En over die regels, die impliciete regels, waar we misschien soms wel een beetje te verliefd op kunnen zijn, ga ik het zo meteen nog verder over hebben. Maar dat een klein detail, kwam net in mijn hoofd op. Want ik wil het vandaag met je hebben over een pareltje. Echt, ik kwam hem tegen. Ik keek naar de serie The Chosen. Misschien ken je die wel. Ik zag daar hoe Jezus een van zijn vele wonderen deed. En het is het verhaal van de man, de verlamde man, die werd genezen bij het bad van Bethesda. En dat is zo'n verhaal waarvan ik denk, als ik daar naar kijk, oh, ik wou dat ik erbij was. Ik wou dat ik eventjes zo tussen de mensen kon staan, of als een soort vlieg op de muur. En dat ik kon zien hoe dat zou zijn. Nou, en om een kleine glimp van dat gevoel, weet je, die vibe mee te geven, wil ik je eigenlijk die scène uit de Bijbel laten zien vanuit de serie The Chosen. Dus we gaan even kijken naar deze scène. En natuurlijk, het is niet echt Jezus. Het is een acteur. En mensen hebben het zo goed mogelijk naproberen te doen. Maar het is heel bizar. Ik heb een interview met deze acteur even geluisterd in een podcast. En omdat mensen natuurlijk zo ontzettend ook graag een beeld hebben van Jezus, merkt hij dat als hij in een vliegveld staat en gewoon even naar huis gaat, dat mensen naar hem toe komen om hun hele levensverhaal te vertellen. En dan zegt hij steeds, I'm not Jesus. Ik ben Jezus niet, echt niet. Ik ben een acteur. Ik geloof wel in Jezus. Ik wil best wel voor je bidden, maar ik ben het niet. Dus even voor jezelf ook weer. Ik was ooit bij een voorstelling samen met mijn schoonvader, waarin ook prachtig mooi door acteurs werd gedaan. En aan het eind stonden ze zo mooi op een rijtje. Zegt mijn schoonvader, Maarten, wil je Jezus even een handje geven? En dat voelde heel vreemd, heel oncomfortabel. Dus zet dat even weg. Maar kijk vooral even naar de vibe. Jongens, we zouden er toch bij mogen zijn. Kijk even naar deze scène van The Chosen.
That's him. Who? Him. The one who's been here the longest. But doesn't belong.
Shalom.
Me?
Yes.
Shalom.
I have a question for you.
For me. I don't have many answers, but I'm listening.
Do you want to be healed?
Who are you?
We'll get to that later. But my question remains.
Will you take me to the water? Look, I'm having a really bad day.
You've been having a bad day for a long time. So?
Sir, I have no one to help me into the water when it's stirred up.
Yes? Oké. Okay. Oh ja. Ik dacht net, soms duurt genezing wat langer. ik zal even vertellen wat hierna gebeurt. En ik denk dat de link kan misschien wel eventjes ook online gezet worden. Het is ook zo mooi dat de Nederlandse vertaling er is. Hij gaat de vraag een aantal keer herhalen. Do you want to be healed? Wil je genezen worden? En op een gegeven moment kijkt hij hem aan in de ogen. En dan ziet Jezus, ja, hij wil echt genezen worden. En dan slaat hij op zijn been. Zo van, is het echt zo? En dan gaat hij staan. En dan komt er een... dan komt er een scène waarbij dus een van de geleerden die komt naar voren en die zegt, hey, wat is hier eigenlijk gebeurd? En dat mag niet. Maar ik zal hem even een beetje doornemen. Als ik een beetje meer licht hier mag krijgen, als dat lukt. Ik heb mijn bril niet op, dus dan... Ja, dank je. Dus ik zal hem even een beetje doornemen, was ik sowieso al wel van plan. En dan zou je eens even kijken hoe dat eigenlijk in de Bijbel staat. En de reden waarom ik... dit verhaal heb uitgekozen omdat er zoveel belangrijke dingen in staan waar je nu vandaag de dag ook heel veel over kan leren. Waar je ook echt heel praktisch veel aan hebt. En vooral één punt wil ik je daarin meegeven voor de komende week. Ik ga even met je meelezen. Als de laptop vastloopt, dan kan het hier ook niet geprojecteerd worden. Dus als je een Bijbel bij de hand hebt, Johannes 5, vers 1 tot en met 19. Genezing in het bad van Bethzatha. Kom ik zo meteen nog op terug. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethzatha heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was. Want Jezus was al verdwenen omdat er zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem weer tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond? Zondig daarom niet meer, anders zou u iets ernstigs overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden hem wilden vervolgen. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dat was voor de Joden een reden te meer om hem te willen doden. Want niet alleen ondermijnde hij de Sabbat, maar bovendien noemde hij God zijn eigen vader en stelde zichzelf zo aan God gelijk. Nou, misschien ken je het verhaal wel en het is niet de eerste keer dat je dit hoort. Maar er zitten een hele hoop interessante dingen in die ik even met je wil doornemen. Ik ga even langs het verhaal en ik ga die punten even eruit halen. Als allereerst start het al met Bethzatha. En wij kennen het natuurlijk als Bethesda. Maar dat was niet de oorspronkelijke naam. En Bethesda kennen we misschien nu ook wel van sanatorium, rusthuis, ziekenhuizen. Die worden soms ook wel zo genoemd. En vermoedelijk is het zo omdat dit daar plaats heeft gevonden dat men nu die naam ook zo noemt. Het prachtige is, mijn tweede taal is de Nederlandse gebarentaal. En in gebarentaal is het gebaar voor Bethlehem is huis en een verbastering van brood. Broodhuis. Nou, het is net als ook met dit. Bethesda is, bed is huis of plaats. En in het Engels noemen ze dat ook wel house of mercy. Dus overal waar bed staat is huis of plaats. En hier is het dus house of mercy of huis van barmhartigheid. En dat komt voort uit wat daar gebeurd is. En het start met dit interessants omdat er namelijk veel mensen op de beet zijn. Er is namelijk een feest. En er zijn een aantal grote feesten waarin je eigenlijk geacht wordt dat je naar Jeruzalem toe gaat. En dat je daar dan naartoe gaat. Dus het was gigantisch druk daar. En dus het was ook logisch dat er veel mensen waren. Wat ook later ook in de tekst staat. En wat die plek nou was, dat was eigenlijk... ze hebben dat onderzocht en vermoedelijk waren dat eigenlijk twee soort vijvers, twee soort baden met zuilengangen die naast elkaar lagen. En die waren, ja, daartussen zat ook nog een zuilengang. En in één van die baden ja, gebeurde dit wonder. En als we dan even teruggaan naar de tekst... en dat is een van de weinige plekken in de Bijbel waarbij dit gebeurt... moet je maar eens even teruglezen. Dan zie je namelijk vers 1, vers 2, vers 3, vers 5. Hé, ik mis vers 4. Tenminste, in mijn vertaling. En het is niet dat ze sneaky iets eruit hebben gehaald... want in een heleboel vertalingen staat nog een voetnoot eronder met... Ja, in andere vertalingen staat ook nog iets anders. Maar ze twijfelden een beetje over van... is dit authentiek, hoorde dit bij de echte tekst... of is dit wellicht later toegevoegd als een soort verklaring? Het is toch wel even interessant om die tekst even erbij te halen... die vermoedelijk niet in jouw Bijbel staat... maar die er in andere vertalingen wel bij zit. En ik lees hem even uit de Statenvertaling voor. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater... en beroerde het water die dan eerst daarin kwam... na de beroering van het water die werd gezond... van wat ziekte hij ook bevangen was. Oftewel, even in begrijpelijke taal... er is dus blijkbaar een engel die dus dat water in beweging zet... en dan, als je dan als eerst in dat water kwam, ja, dan werd je dus genezen. Nou, er zijn sommige mensen die hebben daar onderzoek naar gedaan... en die zeggen dan, ja, daar vlakbij was een bron... en dat water dat welde gewoon af en toe op. En wat we kennen uit bronnen is dat daar ja, hele goede mineralen in zitten... en dat is altijd goed voor je. Maar dan alsnog is het een heel bijzonder verhaal... dat als mocht dat zo zou zijn, dat je dan in dat water... en dat je dan genezen zou zijn. Maar waarom waren nou die... lammen daar en die blinden. Waarom lagen die daar nou? Dat is wel een heel belangrijk punt. Want ja, die lagen daar niet zomaar. Als je niet kan lopen, je kan er niet vanzelf naartoe. Dus die zullen daar gebracht zijn. En wat was nou gebruikelijk in die tijd? Dat als je nou niet kon werken... of als je niet kon, eigenlijk kon bijdragen aan de maatschappij... dan werd je als familielid, hè, een van je familieleden of meerdere... die bracht je dan naar zo'n plek. En dan kon je in elk geval bedelen. Nou, en zeker als het een groot feest was... ja, was dat natuurlijk een lucratief verhaal. En dan kon je op die manier ook ja, delen voor je eigen zorg... maar ook delen in de zorg voor de familie. En... dan ineens ziet Jezus een man die al, moet ik even het jaartal, volgens mij was het, of het aantal, ja, 38 jaar lang was hij ziek. 38 jaar lang. En daar wil ik even bij stilstaan. Nou, dat is het praktische die ik eruit haalde. Het was een van de allereerste dingen die ik eruit haalde, dat ik dacht, jee, dat is interessant. Dan ben je 38 jaar lang ziek. Moet je eens voorstellen, wanneer je 38 jaar lang verlamd bent. En daar zit je dan maar weer. Of in zijn geval, daar lig je dan maar weer. Wat houdt dat in, dat je daar 38 jaar lang... misschien wel dag in dag uit daar komt? En ik hinkel een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant kan dat natuurlijk iets zijn als... wauw, wat een doorzettingsvermogen. En wat een hoop heeft die man. Maar aan de andere kant kan het ook zoiets zijn als... misschien herken je dat wel als je hier zit, bijvoorbeeld in de kerk... of dingen op je werk of thuis. Ja, je doet gewoon de dingen zoals je het gewend bent om te doen. Ja, hier lig ik gewoon weer. Volgende dag weer, de dag daarna weer. Bijvoorbeeld hier ook in de kerk, daar zit je en denk je... ja, ik ben hier gekomen. Ja, waarom kom ik eigenlijk? Ja, ja, gewoon omdat het zondag is en dan ga je naar de kerk. Dus dat is een heel interessant punt van... in het filmpje zie je ook, en in de tekst lees ik... dat hij eigenlijk zijn oog op dat water houdt. Maar Jezus laat iets heel interessants zien. Het gaat niet om dat water. En later in de scène, staat niet in de Bijbel... maar zegt hij zo heel mooi, zoiets als... je vindt daar niets in dat water. Het deed me ook denken aan het verhaal dat een engel zegt... waarom zoeken naar een levende bij de doden? Oftewel, je vindt daar niks. Maar vaak maken we dat soort tastbare dingen wel heilig... Dat deed me ook denken aan Lourdes bijvoorbeeld. Hè? Daar zou iets moois gebeurd zijn. of een stapel stenen waar iets moois is. Hè? Ik heb een engel ontmoet of ik heb hier God ontmoet en dan ga ik een stapel stenen op een rijtje zetten. Of een rots waar ik een stok in sla en dan komt er water uit. Maar het gaat niet om die stok. Ik hoorde net ook zo mooi zeggen van, doe je dit? Waarom doe je dit? Dit is niks. Dit is niks. Kan ook zo. Met hetzelfde gevoel. Kan ook zo doen. Dus dit in feite is niks. Een steen is niks. Dat water is niks. Het gaat erom, wat doet God daar? Wat heeft God daar gedaan? Hoe heeft God daar doorheen gewerkt? En ja, dan kan je zo doen. Maar je kan ook zo doen. En het kan blijkbaar met een stapel stenen. Het kan met water. Het kan. God werkt overal doorheen. En daar prikt Jezus heel mooi doorheen. En dan stelt hij... Wow, die kwam in de voorbereiding bij me binnen. Dan stelt hij de fundamentele vraag. En in deze scène stelt hij hem wel 3 keer. Hier in de tekst 1 keer. Wil je genezen worden? En laat die eens even zakken. Want uiterlijk gezien, als je kijkt naar die man en naar de scène, je denkt, ja, duh. Hij ligt er al 38 jaar. Sorry, wil je genezen worden? Natuurlijk wil je genezen worden. En dat deed me denken aan een aantal gesprekken die ik van de week in mijn werk had met mensen. En één ondernemer zei tegen mij, Maarten, ik wil graag succesvol zijn. Ja, mooi. Houd dat in. Nieuw gesprek erover. Zeg maar, wil je iets zijn? Of wil je het ook worden? Een ander gesprek ging over, ja, ik wil dat mijn relatie goed is. Oké. Wil je dat je relatie goed is? Of wil je zelf ook de verantwoordelijkheid daarvoor nemen dat je relatie ook goed wordt? Super confronterend. Moest meteen eraan denken, ook aan dit verhaal. Want hij stelt hem, wil je genezen worden? Want dat vraagt iets van je. Dat vraagt niet om, ik kom hier, ja, hopen dat het maar gebeurt. En ik kom op glad ijs, want je kan al heel snel de hoek op gaan van victim blaming. Of hè, waar ik het hier al eerder met een goede vriend van mij over genezing heb gehad. Oh, dan bid je niet goed genoeg. Of bladibla. Of dat soort hele heftige uitspraken. Die kant heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over, ben je bewust van het feit dat het iets van je vraagt? Want misschien gaat het hier ook wel niet alleen maar om een lichamelijke genezing, maar om veel meer een innerlijke genezing. Wat heb ik te doen? Welke stap heb ik te zetten om mijn mat op te kunnen pakken en te gaan lopen? Jezus zegt niet voor niets. Hij staat daar en hij doet echt een beroep op zijn verantwoordelijkheid. Pak je mat op. Jezus zegt niet, ik zal je matjes wel even netjes oprollen. Zo, nou kom maar even, ik help je even. Oh, ik kan lopen, alsjeblieft, je mat. Nee, pak je mat op. En sta op. En dat is bizar. Want ik weet niet of jij ooit misschien een week of misschien zelfs wel 2 weken of misschien zelfs wel langer in je bed hebt gelegen. En dan probeer je voor de eerste keer uit bed te komen. Nou, mijn benen, ik zak door mijn benen heen, joh. Dat zijn een soort zwabberbenen. En moet je je voorstellen, wanneer je 38 jaar daar ligt. Nou, medisch gezien kan dit niet. Dat gaat niet. Want stel, als het al zou kunnen, ja, dan moet je, weet ik niet hoe lang, een revalidatietraject in. Fysiotherapie en dat hele systeem weer in beweging komt. Dus wat Jezus hier doet is fenomenaal. Dit kan niet. Dit is zo'n wonder waarmee hij meteen bewijst wat zijn autoriteit is. En dan komen we op het volgende punt. Want dan komen dus mensen naar hem toe en die zeggen, ja, maar het is Sabbat. Sorry, 38 jaar lang ligt die kerel daar. Hij is net genezen. Ja, sorry, maar het is Sabbat. Ja, dat kan je toch niet bij. Wees eens blij voor die man. Maar merk je dat zelf ook wel eens in je eigen leven? Dat je misschien blij bent over iets? Ik werk zelf heel veel online. Dus misschien ken je het ook wel online. Dat iemand een heel blij verhaal vertelt. En dan krijg je zo'n zuurpruimreactie, weet je wel? Nou, maar het zal wel zo zitten. Ik denk, kijk eens naar het verhaal. Maar soms zijn we zo verliefd op onze eigen hypotheses. En zijn we zo verliefd op onze eigen regels. Onder andere ook deze mensen. die zo de regels na willen leven, niet eens wat in de Heilige Schrift staat, maar wat ze daar zelf omheen hebben bedacht. En voor die tijd was het ook logisch, want als jij je namelijk niet hield aan die regels, daar stond nogal wat op. Dan werd je uit de groep gegooid. Als je dat bewust deed, als je het onbewust deed, stond er altijd iets tegenover, maar als je het bewust deed, werd je uit de groep gezet. Nou, zeker in die tijd, maar nu ook. Bij de groep horen is heel erg belangrijk. Soms zelfs van levensbelang. Zeker voor zo iemand die 38 jaar lang daar zit. Hij kan zichzelf er niet naartoe dragen. Dus je ziet ook in het verhaal dat hij meteen door die mensen wordt aangesproken. Wie zei dat? En dat hij zei, ja, dat weet ik niet. En later komt hij Jezus weer tegen. En dan weet hij dat het Jezus is. En dan gaat hij naar de mensen. En dan zegt hij, ja, het was Jezus. Dus de man die hem genezen heeft, verlinkt hij. Dus zo sterk was de angst eigenlijk om maar buiten te groepen. Nee, ik niet hoor. Ik heb niet die fout gemaakt. Dus zelfs de man die hem genezen heeft, die verlinkt hij. Er bestaat een verhaal uit de jaren 90 van een orthodoxe Jood. Die woonde in Tel Aviv. In mijn voorbereiding kwam ik daarachter. En zijn appartement stond in brand. Maar het was Sabbat. Zij dacht, ja, kan ik wel de brandweer bellen? Toen is hij zijn huis uitgegaan. Dus naar een rabbi gegaan. En zei, wat kan ik doen? En toen zijn niet alleen zijn appartement, maar de appartementen daarnaast volledig uitgebrand. Dus soms zijn we zo gericht op de regels en navolgen, maar dan zien we het wonder, dan zien we daadwerkelijk contact met Jezus niet. En dat is wat Jezus, en dit is wat ik zo hoopvol vind, en dit is een van de dingen die ik je wil meegeven. Dit is wat Jezus daarop zegt. Moet je eens even horen. Mijn vader werkt aan één stuk door. En daarom doe ik dat ook. Hij stopt niet even. Hij werkt aan één stuk door. Wat een hoop zit hierin. Dus misschien zit je hier en denk je, ja, leuk zo'n verhaal, maar dat is niet voor mij. Of ja, ik bid mijn knieën kapot, maar er gebeurt niks. Geloof ik het eigenlijk allemaal nog wel? Of waarom ik wel en de ander niet? Of waarom ik niet en de ander wel? Of wat het verhaal ook is in je leven. Mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dus hij werkt nu nog steeds door je leven heen. Nog steeds. Ja, en dan kom je op hele mooie vergelijkingen als het gaat niet met water, maar Jezus is zelf het levend water. Ik zou je eigenlijk een aantal vragen mee willen geven voor deze week. En die kwamen bij mij binnen. En wellicht bij jou ook. De reden waarom ik die vraag stel is dat ik de afgelopen 2 maanden heb ik niet zo'n leuke tijd gehad. Ik zat met mezelf een beetje in de knoop. Dus ken je dat wel? Dat je een beetje zoekende bent. En ik was eigenlijk zo gericht op dat water. Komt maar niet. Om mezelf een beetje zielig te vinden. Stond in die tekst ook, hè? Ja, maar er is niemand die me brengt. Ja, maar er is niemand die mij een oplossing geeft, zei ik tegen mezelf. En toen kwam ik op dit verhaal. Wil je genezen worden? En dat vraagt iets. Dat vraagt namelijk dat je ergens afscheid van gaat nemen. Van die mat. Waar je misschien al 38 jaar lang of veel langer op ligt. Want die mat is ook veilig. Dat geeft me ook iets. Geeft misschien jou ook wel iets. Metaforisch gezien in jouw situatie. Geeft me veiligheid, geeft me betekenis. Maar dat geeft me ook identiteit. Want ik ben die verlamde. Of ik ben die zielige Maarten die zichzelf even niet zo begrijpt. En die het allemaal even niet meer zo goed weet. Kan ik ook mee schermen. Dat is ook veilig. Kan ik helemaal in marineren. Heerlijk. Maar dan blijf ik op die mat liggen. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, pak je mat op. Rol hem op. En dat oprollen is mooi, want dan heeft hij geen functie meer. En ik denk, als ik die man zou zijn, dan zou ik naar mijn vrouw zijn gegaan. En mijn kinderen zou ik laten zien. Zou ik die mat misschien wel zo'n beetje op de schoorsteenmantel neerleggen. Zou ik zeggen, zo. Dit was mijn identiteit vroeger. En dat wat mijn zwakte was, dat waar ik al die tijd in heb geloofd, is nu mijn sterkte. Want dit is het bewijs dat Jezus een geneesheer is. En dat kunnen we dan ook weer heilig gaan verklaren. Net zoals dat water of net zoals dat steen. Maar kunnen we dan ook daarvan afgaan en dan gaan lopen? En dat is het tweede gedeelte. Rol je mat op. Sta op. Rise staat er in het Engels. Mooie verwijzing naar de opstanding. Dat is het doel waarom Jezus hier gekomen is. Om van dat wat dood is, in jou, om jou heen, relationeel gezien, hoe dan ook, om dat levend te maken. Maar dan moet je wel je mat oprollen. En dan moet je wel opstaan. En durf je dan te gaan lopen en het levende bewijs te zijn dat Jezus geneest. En daarmee wil ik je deze week op pad sturen. Wat in jou mag je oprollen? Wat in jou mag je afscheid van nemen? Waar je misschien zo gehecht aan bent, omdat het ergens ook wel een soort van veiligheid geeft. Maar dat je weet, als ik deze weg verderop ga, het dient me niet. Het draagt niet bij aan groei. Het draagt niet bij aan de sterkte in de relatie die ik heb met Jezus. Het draagt niet bij aan mijn relatie. Het draagt niet bij aan mijn eigen gezondheid. Het draagt me niet bij aan mijn gezin, aan mijn werk, wat dan ook. En Heer, wilt u mij de moed geven dat ik dat dan oprol en dat ik dan ga opstaan? En dat gaat soms niet in één keer. Sommige dingen in mijn leven heb ik wel 30 jaar over gedaan. En nog is het een gevoelig punt. Dan rol ik dat matje af en toe weer zo op, ga ik er eens even lekker op liggen. En dan vergeet ik, oh ja, de genezing is al geweest. Dan staat het kruis daar. Hij is al geweest. Hij is al geweest. Hij heeft het werk al gedaan. En soms leven we op een manier alsof Jezus het werk niet gedaan heeft. Hij heeft het al gedaan. We staan in de vrijheid. En elke keer wanneer je denkt, gut, ik klap mijn matje weer open. Heer, nee. Nee. U houdt van mij. Om wie ik ben. En ik mag dat matje weer dichtrollen. En ik mag weer naast u lopen. Op het pad wat u voor mij bedoeld heeft. En ik hoop voor jou ook deze week en de week die na gaat volgen. Dat je mag opstaan. En mag wandelen. Amen.